7 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Medicijnfabrikant Roche gaat nu toch openbaar maken hoe de vloeistof wordt gemaakt die wordt gebruikt bij coronatesten. Dat zegt het Zwitserse bedrijf na overleg met het ministerie van Volksgezondheid, het RIVM en laboratoria in Nederland. Gisteren ontstond ophef in de Tweede Kamer over het bericht dat Roche het recept voor de testvloeistof niet openbaar wilde maken, terwijl er een groot tekort aan de vloeistof is. Roche zegt nu dat het met de overheid gaat zoeken naar partijen die de vloeistof kunnen maken. Het kabinet onderzoekt of kaarten voor geannuleerde theatervoorstellingen, concerten en andere culturele evenementen kunnen worden terugbetaald in de vorm van vouchers. Dat moet voorkomen dat de cultuur- en evenementensector instort. Minister Van Engelshoven roept iedereen op geen geld voor gekochte tickets terug te vragen, maar juist vriend of donateur te worden. Verder hoeven musea, die worden gesubsidieerd door het Rijk, de komende 3 maanden geen huur te betalen. Turkije heeft zo'n 6000 migranten weggehaald uit het gebied aan de grens tussen Turkije en Griekenland, uit angst dat ze besmet raken met het coronavirus. Volgens het officiële persbureau moeten ze vervolgens 2 weken in quarantaine. Sinds eind februari zijn 10.000 mensen naar dat grensgebied gekomen. Turkije zette toen de grens naar Griekenland open. Volgens een afspraak in 2016 zou Turkije de grote toestroom van migranten naar de EU inperken, in ruil voor miljardensteun. Maar president Erdogan zegt dat de EU zich niet aan de afspraken houdt en hij daarom ook niet. In Italië is het aantal doden als gevolg van het coronavirus weer meer gestegen dan gisteren. Er kwamen in 1 dag 919 doden bij. Er zijn in Italië nu ruim 9100 doden gevallen. Het weer, temperatuur vannacht 1 graad of 3, lokaal kans op vorst aan de grond. Morgen eerst zonnig, later vanuit het noorden wolkenvelden, maar het blijft droog. Het wordt 10 tot 14 graden van noord naar zuid gezien. Dit was het NOS Journaal.
Niksen, de kunst van het niets doen. Leer nu van de expert Olga Mekking hoe je door niets doen ontspannen, creatiever en gezonder wordt. Lees nu Niksen. Nu te koop bij jouw favoriete boekhandel.
Mijn naam is Piet Adema, voorzitter van de Schoonmaakondernemers. Ik wil alle schoonmakers bedanken, want jullie zijn nu belangrijker dan ooit. Door jullie inzet kunnen onze zorgverleners hun werk veilig doen. En ik vraag aan u, alle Nederlanders, om uw waardering uit te spreken. Wij zijn trots op onze schoonmakers.
NPO Radio 1. VPRO.
Geef de boodschappen maar de schuld.
Bureau Buitenland. Met Erik Arends.
Ja, terwijl de hele wereld vecht tegen het coronavirus, neemt de omstreden leider van Venezuela het liever op tegen de dokter die de eerste besmettingen meldde. Want ja, onwelgevallig nieuws, dat brengt volgens president Maduro het hele land in gevaar. En wat moet Iran doen in deze crisis? Het virus maakt daar ongelooflijk veel slachtoffers, maar het regime in Teheran kampt tegelijkertijd met Amerikaanse sancties die een effectieve aanpak flink lijken te bemoeilijken. En iedereen vergadert tegenwoordig via de telefoon of een videoverbinding, en dan maken we grappen over wat er allemaal bij de collega's thuis voor gekkigheid aan de muur hangt. Maar hoe gaat dat bij regeringsleiders? Oud-minister Jaap de Hoop Scheffer gaat u daar alles over vertellen. Het komende half uur in Bureau Buitenland.
Bureau Buitenland.
Maar eerst het Verenigd Koninkrijk, waar de regering zojuist 33.000 extra bedden voor coronapatiënten heeft toegezegd. In Groot-Brittannië zijn bijna 15.000 besmettingen vastgesteld, onder wie, zo bleek ook vandaag, premier Boris Johnson. Het land kampt met een enorm tekort aan beademingsapparaten, maar Johnson weigert deel te nemen aan een speciaal EU-programma dat het juist makkelijker maakt om aan dit soort apparatuur te komen. Vanuit Londen, correspondent Anne Sane. Goedenavond, Anne.
Goedenavond.
Ja, over die besmetting van Johnson hoorden we zojuist al het een en ander over op deze zender. Dus laten we maar meteen met dat grotere probleem beginnen, namelijk het tekort aan die medische apparatuur in het Verenigd Koninkrijk. Hoe groot is dat?
Nou, het is behoorlijk groot. Op dit moment heeft de Britse gezondheidszorg, de NHS, zoals dat genoemd wordt, ruim 8000 beademingsapparaten tot hun beschikking. Maar er zouden er tijdens de piek van de pandemie duizenden meer nodig zijn. Het driedubbele, dat verwacht de overheid. Dus de Britse regering verwacht er 30.000 nodig te hebben ten tijde van de ergste nood. Dus ja, de Britse regering heeft een enorme hoeveelheid van die beademingsapparatuur en ventilatoren al besteld. Boris Johnson riep een aantal weken geleden opvallend genoeg al op dat technologiefabrikanten beademingsapparatuur moesten gaan produceren, ook als ze dat eerder niet deden. En dus heeft ook bijvoorbeeld de fabrikant Dyson, die bekend is van onder andere stofzuigers, gezegd nu dat er een prototype, dat ze die hebben gemaakt en dat die er nu 10.000 zullen gaan leveren. En ja, we moeten nog even afwachten of die dan inderdaad ook door de test gaan komen, maar Dyson heeft beloofd om er 10.000 aan de regering te leveren.
En dus ook gezegd dat ze dat kunnen, dat ze die kunnen maken, die apparaten.
Ja, ze hebben zelf een ontworpen, zo schijnt een prototype.
Maar kennelijk ziet Londen daar dus meer heil in dan meedoen aan dat Europese programma, hè, van het gezamenlijk inkopen. Daarmee staan de afzonderlijke lidstaten natuurlijk sterker in die onderhandelingen over de aankoop. Dat is althans de gedachte. Waarom doet Johnson daar niet aan mee?
Nou ja, dat lijkt deels onderdeel van een politieke agenda te zijn geweest. Maar er wordt ook schoorvoetend toegegeven dat het te maken heeft met een domme fout eigenlijk. Er zou een e-mail uitgegaan zijn naar alle lidstaten. En om mee te doen aan die aankoop van al die medische apparatuur. En die is over het hoofd gezien of die is verdwenen. Of er is niet op gereageerd. Maar in ieder geval is die deadline gemist om daaraan mee te doen. Tegelijkertijd zie je ook wel dat het Verenigd Koninkrijk probeert een ander soort koers te varen als het gaat om de maatregelen op de coronacrisis. Een aantal geleden was het dus al duidelijk dat Groot-Brittannië langzamer reageerde, minder strenge maatregelen in eerste instantie nam om de crisis of de verspreiding van het coronavirus in te perken. En dat zou het toedoen zijn geweest van Dominic Cummings, die beruchte adviseur van Boris Johnson, die ook de campagne van de Brexit voor zijn rekening heeft genomen. En die zou het aangrijpen de nationale trots van Groot-Brittannië weer in ere te herstellen en te laten zien dat Groot-Brittannië het zelf wel kan. Dat ze de Europese Unie niet nodig hebben. Ten tijde van Brexit. Groot-Brittannië houdt ook nog steeds vast aan die Brexit deadline aan het einde van dit jaar. Dus het lijkt er ook wel deels mee te maken te hebben dat de Britse regering wil laten zien en Boris Johnson wil laten zien dat ook zonder de EU-lidstaten Groot-Brittannië zichzelf wel kan redden.
Ja, terwijl het dus misschien ook te maken zou kunnen hebben met die mail die ze net even hebben gemist.
Samenloop van omstandigheden, vermoed ik.
Aan de andere kant, hè, wil de EU eigenlijk nog wel dat Groot-Brittannië mee profiteert van die gezamenlijke inkoop? Want ja, de Britten zijn officieel immers uit de EU. Hè, al blijft tot het einde van het jaar nog bijna alles bij het oude.
Ja, inderdaad. Maar dat is het nou helemaal. Want de EU zou dat wel kunnen willen, bijvoorbeeld, dat ze daar niet meer aan meedoen. Maar het feit blijft gewoon dat Groot-Brittannië nu in een transitieperiode zit. Daar is overeenstemming over. Dat betekent dat Groot-Brittannië nog altijd onderdeel is van de interne markt. Ze zouden in principe zelfs nog een aanspraak kunnen maken op een noodfonds van de Europese Unie. Dat gebeurt waarschijnlijk niet, want zoals ik al zeg, Boris Johnson wil bewijzen dat hij het zonder de Europese Unie wel aan kan, deze pandemie. Maar het zou in principe wel kunnen. En ook dat die gezamenlijke aankoop van medische apparatuur, ook daaraan zou Groot-Brittannië in principe gewoon nog mee kunnen doen.
En wat vinden de Britten daar dan van? Dat Londen zegt, ja, het kan misschien wel, maar we hebben het gewoon niet nodig. We kunnen het zelf wel.
Nou, daar is zeker wel kritiek op. Ook op de reactie van de Britse regering op die maatregelen die hier toch wat langzamer ingevoerd werden dan in de rest van Europa. Ja. Ook daar was kritiek op. Vandaag stond al in de Britse media dat Boris Johnson Brexit boven breathing verkoos. Dus ja, Brexit boven het goed kunnen ademen. Dus daar is wel degelijk kritiek op. Maar tegelijkertijd moet ik ook zeggen dat heel veel mensen toch vinden dat Boris Johnson het goed doet eigenlijk. En zichzelf als een goed leider van dit land laat zien de laatste tijd.
Een echte koppige Brit. Nou, misschien dat Johnson van gedachten nog verandert nu die zelf positief is getest. Hartelijk dank. Vanuit Londen, correspondent Anne Sane.
Bureau Bureau Buitenland.
Dan Iran. Wereldwijd een van de zwaarst getroffen landen door het coronavirus. Het Iraanse regime reageerde in eerste instantie traag en nog steeds worden de leiders het onderling niet eens over de aanpak, hetgeen leidt tot chaos. En dat terwijl het land al had te maken met een andere ramp, namelijk de gevolgen van de Amerikaanse sancties. Die komen nu extra hard aan. Peyman Jafari, Iraankenner en verbonden aan de Princeton University. Goedenavond.
Goedenavond.
Iran telt volgens voorzichtige schattingen meer dan 30.000 geïnfecteerden met het coronavirus en al meer dan 2.000 doden. Tegelijkertijd kampt het land, zoals gezegd, met strenge Amerikaanse sancties. In hoeverre hebben die sancties nou invloed op die strijd tegen het virus in Teheran?
Nou, nogal belangrijke invloed. Stel je voor dat we in Nederland opeens te maken kregen met enorme val van inkomsten van het budget die de regering ter beschikking heeft om aan gezondheidszorg te besteden, aan andere dingen. Want afgelopen jaar is de economie van Iran met 10% gekrompen door die sancties. Iran kan bijna geen olie meer uitvoeren. En daar is toch het budget nogal afhankelijk van.
Ja.
Dat is eigenlijk het belangrijkste. Hè? Dus minder middelen ter beschikking om te besteden. Maar er is een tweede effect van die sancties. Namelijk dat er nu juist heel veel medicijnen en medische voorzieningen nodig zijn. Die niet geïmporteerd kunnen worden. Omdat ook het Iraanse geldverkeer getroffen wordt door die sancties. Dus geen banken die de handel willen faciliteren. Bedrijven die het risico niet willen nemen. Dus Iran kampt ook nog eens met gebrek aan spullen.
Maar nu zeggen de Verenigde Staten, ja, maar die economische boycott van ons, die staat humanitaire hulp aan Iran niet in de weg. Dus die boycott zou helemaal geen probleem moeten zijn. Klopt dat niet?
Nee, niet helemaal. Want wat je ziet is dat Iran de hele schuld bij de VS neer wil leggen. Hè? Want er was afgelopen dagen ook een bizarre uitspraak van Ayatollah Khamenei. Die zei van nou, het is misschien wel biologische oorlog, hè? Coronavirus.
Door de Amerikanen?
En bij de door de Amerikanen, precies. Mm. En bij de Amerikanen zie je dezelfde soort blindheid. En ook propaganda van, het heeft niks met medicijnen te maken. Het klopt. Kijk, humanitaire goederen, medicijnen zijn niet specifiek gesanctioneerd. Maar wat het geval is, wat ik net al zei over die banken, omdat het geldverkeer van Iran getroffen is, kan Iran in de praktijk heel weinig importeren. Geen bedrijven. Dus bijvoorbeeld om een concreet voorbeeld te noemen. Europese landen voerden heel veel medische producten, zoals maskers en zo, naar Iran uit. Mm-hmm. Dat is afgelopen jaar met 2/3 gedaald. Dat is niet omdat ze het niet willen, het is omdat ze het niet meer kunnen. Dus dat is toch een belangrijke reden. Maar laten we ook niet vergeten dat behalve die sancties ook natuurlijk de Iraanse leiders zelf ook een potje van hebben gemaakt.
Vertel.
Nou ja, kijk. Wat je afgelopen maand, 2 maanden zag ontstaan in Iran. Eerst was aanvankelijk van Iran heeft een status aparte van kijk hoe erg het daaraan toe gaat. Inmiddels zien we dat het ook natuurlijk in andere landen zo gebeurt. Hè? Spanje, Italië, waar het echt flink uit de hand loopt. De VS, waar ik zit, hier New Jersey, is op New York na tweede staat. Dus je ziet dat er een aantal algemene factoren zijn die zowel voor Iran als andere landen gelden. Denk aan onderschatting van virus. Dat de leiders te maken hebben met de keuze, kiezen we voor gezondheid of voor de economie? Kiezen we voor paniek, voorkomen van paniek zaaien of informatie aan de bevolking geven. Mm-hmm. Maar daarnaast zijn er toch echt een aantal specifieke problemen in Iran. Nou, enerzijds is het een autoritair systeem dat gewend is om niet transparant te zijn en niet de waarheid te vertellen. Dus ze zijn nogal laat begonnen en hebben de informatie niet doorgegeven aan het begin. Ten tweede zie je dat de machtscentra in Iran met elkaar heel erg in het gevecht zijn en daardoor niet coördineren en elkaar in de wielen rijden. Concreet voorbeeld, de regering voert een andere lijn dan de revolutionaire garde, die veel meer naar Ayatollah Khamenei kijkt. Mm-hmm. En veel meer via een veiligheidsbril naar de zaak kijkt. Nou, die twee kunnen het niet eens worden. Bijvoorbeeld over de kwestie, moet er een quarantaine in Iran komen? Overigens zie je dat overal een discussie is. Hè. Kun je een stad als Teheran bijvoorbeeld op slot en grendel zetten? Ja, dat vertraagt de discussie.
Ja, ja. En tegelijkertijd las ik ook nog dat het regime dokters van Artsen zonder Grenzen hebben geweigerd, of geloof ik zelfs weg hebben gestuurd, Terwijl Artsen zonder Grenzen geloof ik tientallen bedden in de aanbieding had. Die hoefde Teheran niet.
50.
Waarom niet? Ja, 50 bedden. Oké, okay, ja, waarom wilden ze die niet?
Nou, ik denk dat dat dus juist een van die kwesties is die met dat soort fractiegevechten te maken heeft. Want wat je ziet is dat er andere internationale organisaties in Iran zitten. Wereldgezondheidsorganisatie heeft juist maskers gestuurd, artsen gestuurd om te helpen. Die zijn binnengelaten. De artsen van Artsen zonder Grens dus niet. Die 50 zijn teruggestuurd, 50 bedden. En dat kwam een paar dagen na die uitspraak van Ayatollah Khamenei. En ik denk dat het juist te maken heeft met revolutionaire garde die alles in de hand wil houden. En wellicht dat zij juist op uitnodiging van de regering daar zaten en dat zij zich geschoffeerd voelden of wat dan ook. Vaak zie je dat dat soort fractiegevechten zich ook uiten in andere besluiten en elkaar letterlijk dwarsbomen.
Ja, ja. Nu schijnt er in de Verenigde Staten toch ook wel steeds meer kritiek te komen op de Amerikaanse regering die de sancties in stand houdt. Ik las bijvoorbeeld in de New York Times een commentaar waarin ook stond, ja, de Verenigde Staten moet die hulp nu gewoon gaan bieden aan Iran. Gaat dat wat uithalen? Dat soort oproepen.
Ja, kijk, afgelopen tijd is er terecht heel veel kritiek geweest op wat de Iraanse leiders doen, hè, of wat ze vooral niet doen. Ja. En die kritiek moeten we blijven herhalen, want het is echt belangrijk. Aan de andere kant neemt de publieke opinie de druk daarvan op de Amerikaanse regering toe, want iedereen ziet dat in deze toestand, ook eerder overigens denk ik, maar zeker nu, die sancties alleen maar de bevolking raken. Dus wat er gebeurd is dat de Verenigde Naties een officiële oproep hebben gedaan om die sancties op te heffen of te verzachten. De New York Times editorial heeft dat ook geroepen. Heel belangrijk, een hele belangrijke mensenrechtenorganisatie in de VS, Iraanse mensenrechtenorganisatie, dus die dag in dag uit mensenrechten schendingen in Iran bijhoudt. Mm-hmm. De voorzitter daarvan heeft ook net een artikel gepubliceerd waarin die zegt van, nou ja, die sancties moeten echt nu verzacht worden. En achter de gordijnen wordt door ook zelfs Engeland, die heel trouw is aan de VS, druk uitgeoefend van, jongens, dit is waanzin op dit moment. Dit kost echt aan mensen het leven.
En welke gevolgen heeft het tot die tijd, stel dat die sancties worden opgeheven of verminderd, hè, minder hard worden gemaakt, welke gevolgen heeft deze dubbele crisis, hè, dus van de corona in combinatie met die Amerikaanse sancties, voor de gewone Iraniërs?
Nou, twee gevolgen. Ten eerste op gezondheidsniveau, hè, want dat verslechtert. Afgelopen dagen leek het een beetje te stabiliseren. Vorige week, maar afgelopen paar dagen gaat het weer hard omhoog, het aantal infecties. Dat heeft ook te maken dat het Iraans nieuwjaar is geweest, hè, een week geleden. Mm-hmm. En dat de regering daar ook niet eenduidig en hard is opgetreden van mensen gaan niet op reis, maar dat heel veel mensen ook die oproep naast zich neer hebben gelegd. En je ziet er een verslechtering in. Dus gezondheid achteruit hollen is één gevolg. Tweede gevolg is eigenlijk politiek. Wat je in heel veel landen ziet is, de staat is terug, hè? Overal interveneert de staat.
Ja.
En het hangt er maar vanaf van wat voor staat je hebt. En in Iran is die staat autoritair. Dus je ziet dat, net als de sancties eigenlijk de autoritaire staat in Iran meer macht hebben gegeven, heel averechts effect hebben gehad, zie je dat de coronavirus dat ook doet. Er is heel veel kritiek bijvoorbeeld over revolutionaire garde geweest de afgelopen maanden, wegens de enorme repressie die ze hebben uitgevoerd.
Maar dat is verstomd.
Dat is verstomd. Mensen zijn aan het overleven. Kijk, de onvrede is niet weg. En die zal op een gegeven moment zich weer de kop opsteken. Mm. Maar er zijn nu ook weer geluiden van mensen die zeggen van, laat iemand ingrijpen, al is het de revolutionaire garde, om orde op zaken te stellen. Hè? Roep om een sterke leider.
Ik hoor het al niet te benijden, Iraniërs. Heel veel dank voor uw uitleg. Iraankenner Peyman Jafari, verbonden aan de Princeton University.
Bureau Buitenland. Met Erik Arends.
De Verenigde Staten hebben gisteren $15 miljoen uitgetrokken voor informatie die kan leiden tot de arrestatie van de Venezolaanse president Nicolas Maduro. Maar Maduro zelf is bezig met een heel andere klopjacht, namelijk op Freddy Paciano. Dat is de arts die de eerste coronabesmettingen bekend maakte. Hij zou daarmee de nationale veiligheid in gevaar hebben gebracht. Een van de organisaties die hem steunen is Aula Abierta, die strijdt voor de vrijheid van academici. Oprichter David Gomez verblijft op dit moment tijdelijk in Utrecht en verslaggever Edwin Koopman zocht hem op.
Op bezoek bij David Gomez van Aula Abierta, die tijdelijk in Nederland is. En trouwens ook niet weet wanneer hij weer terug zou kunnen. En van hieruit kwam David in actie voor de arts in Venezuela. Wat was het probleem? Quiera problema.
Básicamente él hizo algunas denuncias en relación a la posible expansión del brote del coronavirus.
Hij had verklaringen gegeven over de mogelijke uitbreiding van het coronavirus in Venezuela. En toen kwam de gouverneur van de deelstaat, waar ik zelf ook woon, met deze dreigementen dat ze hem willen onderzoeken en dat hij dus wordt gezocht door de geheime dienst.
Y aproximación por parte de los cuerpos de inteligencia del estado.
Alarmas como esa. Que en estos momentos son para nosotros temas de seguridad de Estado que tiene que ser investigado. Este señor Pacheco, Pachano.
Op een video op YouTube is te zien hoe de gouverneur inderdaad dreigt om die arts Freddy Pachano te gaan vervolgen.
Comunicándolo abiertamente, yo lo voy a pedir inmediatamente al fiscal del Ministerio Público que inmediatamente levante un procedimiento contra ese señor.
Eso obviamente nos tiene que preocupar mucho porque básicamente nos pone.
Dat is natuurlijk nogal zorgwekkend, want het betekent dat een specialist geen uitspraken meer zou mogen doen over het terrein van zijn eigen expertise. Dat is een regelrechte aanslag op de academische vrijheid en op de democratie. Is het nou uitzonderlijk of komt het vaker voor?
Normalmente in el caso del Zulia hay temas sobre los cuales no se puede hablar. El coronavirus.
Ja, in ieder geval in mijn deelstaat zijn er van dit soort onderwerpen waarover je absoluut niet mag praten. Het coronavirus is er één van, maar er zijn er nog veel meer. Bijvoorbeeld de ingenieurs van de universiteit waar ik zelf lesgeef, die worden bedreigd als ze iets zeggen over de ineenstorting van de stroomvoorziening. Dus ja, alles wat kritisch is en dus irritant voor een autoritaire regering is verboden. Een heel ernstig geval was de veroordeling van een belangrijke econoom, Santiago Guevara, omdat hij commentaar gaf op het economische model van Hugo Chávez, de voormalige president.
Ja, implantado por Hugo Chávez.
David laat me nu een paar foto's zien van die econoom. Voor en na zijn gevangenschap. Het is bijna niet om aan te zien het enorme verschil, zo vermagerd als hij is.
Estuvo más de 10 meses privado de libertad, un profesor de avanzada edad.
Guevara zat meer dan 10 maanden in de gevangenis en verloor meer dan 30 kilo aan gewicht, zegt David. Het was te danken aan de internationale druk dat hij uiteindelijk toch op borgtocht is vrijgelaten, maar wel op voorwaarde dat hij niet meer praat over zijn vakgebied.
El tema de la situación de la infancia en Venezuela.
Op de internetpagina van Aula Abierta, de organisatie van David Gomez, staan de radio-uitzendingen die ze ook verzorgen. En hier is hij dan zelf aan het woord. David, jij zit nu in Nederland omdat jullie organisatie ook problemen heeft met het regime. Wat gebeurt er?
In mijn caso, mijn organisatie Aula Abierta ha sido objeto de algún tipo de amenaza, fundamentalmente.
Onze organisatie is bedreigd. De website van ons is gehackt geweest. En er zijn tekenen dat onze telefoons worden afgeluisterd. En we zouden ook zijn gevolgd door agenten van de geheime dienst. Het is niet helemaal bevestigd, maar er zijn hele zware verdenkingen. Tot slot, David, jij hebt contact met die bedreigde arts die corona bekend maakte. Hoe gaat het met hem?
Obviamente tiene que temer.
Hij is natuurlijk bang voor zijn veiligheid en hij is erin geslaagd om Venezuela uit te vluchten in de hoop om ergens anders een veilige plaats te kunnen vinden.
Búsqueda fundamentalmente de resguardo.
Dat was een verslag van Edwin Koopman.
Bureau Buitenland.
Handdrukken. Handen drukken, schouderklopjes, onderrondjes in de wandelgangen. Internationale diplomatie draait vooral om één ding: persoonlijk contact. Maar nu COVID-19 door de wereld raast, moeten bestuurders en diplomaten overleggen op afstand, met behulp van digitale technieken. De EU-top van regeringsleiders gisteren bijvoorbeeld over financiële noodmaatregelen rond dat coronavirus vond plaats achter videoschermen. Nou, hoe beïnvloedt dat de besluitvorming? Dat gaan we vragen aan een absolute kenner, namelijk oud-topdiplomaat Jaap de Hoop Scheffer. Goedenavond, meneer de Hoop Scheffer.
Goedenavond.
U kent de wereld als geen ander, want u was minister van Buitenlandse Zaken. U was secretaris-generaal van de NAVO. U bent nu hoogleraar internationale politiek en diplomatieke praktijk aan de Universiteit Leiden. Gisteren zaten Mark Rutte, Angela Merkel, Emmanuel Macron, al die andere regeringsleiders dus achter hun eigen beeldscherm om met elkaar te praten over een pikant vraagstuk, namelijk: moeten de landen van de EU elkaar financieel gaan steunen bij het overeind houden van de economie? Hè? Wat dacht u? Blij dat deze vorm van vergaderen mij bespaard blijft?
Ja, dat dacht ik eerlijk gezegd wel. Want dit is zo'n heel zwaar onderwerp waarover eensgezindheid, consensus moet komen. En dat krijg je niet achter een schermpje. U zei terecht, handen schudden, nou kunnen we al helemaal niet meer. Elkaar zien, elkaar voelen, elkaar ruiken bijna. Mm-hmm. Dat is een heel belangrijk element in diplomatie. En bovendien, je zit achter een scherm, maar je ziet helemaal niet, zoals je dat in een zaal ziet, wat er om je heen gebeurt. Neem even premier Rutte als uitgangspunt.
Ja.
Die ziet Macron smoezen met Conte van Italië.
Mm-hmm.
Of met de Spanjaarden. Wat gebeurt daar? Die kan dan een medewerker erop afsturen en varen. Ga eens even, hij kan zelf opstaan en daar naartoe gaan. Denk je eens even in de voorzitter van deze club, de Belg Michel, Louis Michel.
Ja. Jean-Michel,
Die moet, als hij ziet dat het niet lukt, moet hij zeggen: ik schors de vergadering, ik ga biechtstoelprocedures inzetten.
Wat
dat
is dat?
Zeggen, ik praat met jullie allen. Dat is dat hij met alle leiders individueel praat. Om aan te geven, waar ligt die consensus? Wat wil Spanje nou echt? Wat wil Nederland nou echt? Wat wil Frankrijk nou echt? Daarvoor moet je gewoon bij elkaar zijn. Je moet elkaars gezichtsuitdrukking goed kunnen zien. Kun je ook niet om een scherm. Met andere woorden, ik mis het scherm absoluut niet.
Maar zeg je dan tijdens zo'n biechtstoelprocedure iets anders dan wanneer je achter je beeldscherm zit thuis?
Jawel, je kunt dan de voorzitter vertrouwelijk informeren en makkelijker informeren over je rode lijnen. En dan gaat die voorzitter de algemene vergaderruimte weer in. En die weet dan waar Mark Rutte's rode lijn ligt, waar Macron's, waar Merkel's rode lijnen liggen. En daar kom je nooit uit voor een scherm. Dus wat er nu gebeurt, denk ik, is dat na het gebrek aan overeenstemming gisteren een enorm telefooncircuit op gang komt, waarin iedereen met iedereen belt om af te tasten wat de rode lijnen zijn. Dat kun je alleen maar doen in persoonlijk contact en niet achter een scherm.
Maar zegt u daarmee dan eigenlijk ook dat dat deze manier van vergaderen echt ingrijpende gevolgen kan hebben? Hè? Dus dat er akkoorden die normaal gesproken geen probleem zouden zijn, of in ieder geval uiteindelijk wel worden gesloten, nu niet worden gesloten?
Nou, of veel moeizamer worden gesloten, waar tijd voor nodig is. Kijk, je kunt, we zeggen vaak, wat doen die mensen daar in Brussel? Zitten ze weer nachtenlang te vergaderen? Maar Europa is tot op heden altijd sterker uit crisis gekomen.
Ja.
En het zou best eens kunnen zijn dat Europa ook sterker uit deze COVID-19-crisis komt. Maar dan moet je wel regeringsleiders en staatshoofden in de gelegenheid stellen, ik zeg nogmaals, om bij elkaar te zijn. Wat is een ander nadeel van scherm? Er is geen diner. Er is altijd wel iets te eten aan een lunch of aan een diner. Zitten ze daar achter een glas wijn en achter de kreeft? Nou, dat doen ze wel, maar ze drinken weinig en ze eten weinig. Maar een diner is weer een wat informelere manier om met elkaar te praten. Voor het diner drink je een borrel, een aperitief. En dan zie je Merkel eens even op Macron afschuiven. Dan kan Rutte eens even aftasten bij de Belg of bij de Italiaan of bij de Griek. Hoe ligt dit eigenlijk? Wat zijn je rode lijnen? Dat kan allemaal niet.
Want die onderhandelingen gaan tijdens zo'n diner gewoon door, zegt u?
Absoluut. Zo'n diner heeft niets met een social diner te maken, met sociale contacten. Ja. Dat is puur voor de business. En nogmaals, het grootste slachtoffer is eigenlijk de voorzitter.
Ja.
Michel, dat is de grootste. Want die moet op een gegeven moment op papier hebben wat zijn nou de uitgangsposities en waar ligt de mogelijkheid voor een compromis. En dat heeft hij niet als hij min of meer anoniem achter een schermpje zit en achter een webcam.
Tot slot, zijn die videoverbindingen eigenlijk wel goed te beveiligen? Want je hoort om de havenklap nieuws over inbraken van hackers en dat soort dingen. Ik kan me voorstellen dat de Chinezen en misschien ook wel de Amerikanen op dit moment graag meeluisteren.
U vergeet nu nog Vladimir Vladimirovich, ja. Poetin, in Rusland.
Hoe kan ik hem vergeten?
Dat is juist. Ja, ja, bijna niet mogelijk, zou ik zeggen. Hij zit er nog wel even.
Ja.
Maar wat betreft, er is natuurlijk... Ik neem aan dat ze dit goed voor elkaar hebben. Maar ik weet uit mijn eigen NATO-tijd nog wel... dat er altijd, als er ministeriële vergaderingen waren... laat staan topconferenties op het hoogste niveau... dat er dan nijvere hekpogingen werden gedaan. Daar uiteraard meestal door China en Rusland. Mm-hmm. Amerikanen willen ook graag dingen weten.
Mm-hmm.
Ik neem aan dat ze de zaak op orde hebben. Maar dit risico is in ieder geval groter... dan wanneer je aan een diner bij elkaar zit of in de vergaderzaal bij elkaar zit.
Laten we dan ook maar om die reden hopen dat we dat virus snel de baas zijn. Mag ik u heel hartelijk danken, oud-minister en oud-NAVO-chef Jaap de Hoop Scheffer. Tot zover Bureau Buitenland voor deze week. Straks Mandjaren met Jelly Brouwer. En zij gaat het onder meer hebben over het grote moestuinierboek. Samen